maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ja, vorige week in Brani stelden wij onszelf de vraag... was Ajax FC Groningen nou de laatste wedstrijd van Anthony in het Ajax-shirt? Dat was een vraag die zich toen een beetje opdrong. En eigenlijk is het nog steeds de vraag... was Ajax FC Groningen nou de laatste wedstrijd van Anthony in het Ajax-shirt? Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het natuurlijk over Anthony hebben, want die zaak hangt nog steeds boven ons. Wij van Brani hebben gelukkig onze selectie intact kunnen houden deze zomer. Dus we begroeten vandaag ook weer Jesse ter Haar voor het eerst. Jesse?
Goeiedag, Menno.
Blijft Anthony?
Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me, gezien de ontwikkelingen en... ja, kijk, Schöder die zegt natuurlijk dat hij ervan uitgaat dat hij niet vertrekt. Maar waarschijnlijk weet Schöder ook al dat 1 plus 1 2 is. En hij treedt niet voor niks 2 dagen niet mee. En is er dan ook nog niet bij de selectie. En hij is mentaal niet ready om te spelen. Nou, dan zet hij in op een transfer naar Man United.
Ja.
En als ik de berichten moet geloven is Man United ook gek genoeg om 100 miljoen te gaan bieden. Dus dan denk ik niet dat Ajax het nog laat gaan.
Echt, het is niet te geloven, hè?
Nee.
Het is niet te geloven. Die Anthony, de opstelling van Anthony, Dick, Sint-Anthony, goedemorgen. Van het
ja,
Parool.
Goedemorgen.
Je leest daar verschillende dingen over. Je leest dat hij aan het muiten is. Dat hij echt vervelend met de deur aan het slaan is om de transfer gedaan te krijgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het heel anders in elkaar zit. Dat Ajax gewoon zegt, ja, de biedingen beginnen het niveau te naderen waar wij geneigd zijn mee akkoord te gaan. En dan stel je zo iemand niet op, want de man van 100 miljoen zal maar een doodschop van Tommy Beugelsdijk krijgen of wie dan ook. Hoe denk jij dat die opstelling is van Anthony? Hoe gedraagt hij zich momenteel?
Nou ja, goed, we hebben dat eerder gezien bij Davinson Sanchez, een paar jaar geleden, die ook zijn zin al had gezet op een transfer. Die weigerde volgens mij zelf om te spelen. Ja, en in dit geval heeft Schröder gewoon met Anthony erover gehad. En gevraagd of hij zich volledig kon focussen op Ajax. En daar had hij moeite mee. Ja, dan vind ik het wel een verstandige keuze dan van een trainer. Ook een signaal naar de groep. Dat je zegt van ja, dan stel ik degene op die wel volle aandacht erbij hebben. Want we hebben kwaliteit genoeg. Nou, zo is het.
Maar een Anthony die aan het rel trappen is, die zie jij niet zo...
Ja, nee, of hij achter de deuren met allerlei dingen aan het gooien is, dat weet ik niet. Maar gewoon het feit dat hij niet speelt en niet traint... Nou ja, goed, Jesse zei het net al, dat wijst erop dat hij een transfer wil maken. En het gaat om bedragen die Ajax eigenlijk niet kan weigeren. Dus ja, de kans is echt minder dan 1% denk ik dat hij bij Ajax blijft.
Ja, dat lijkt mij ook. En dan horen we als mogelijke oplossing voor die hiaat, horen we de naam van Hakim Ziyech vallen. Zou dat een goed idee zijn?
Dan word ik heel enthousiast, ja. Ziyech,
ik zit ook een beetje te stuiteren dan.
Een van mijn favoriete Ajax-ieder van de laatste jaren wel.
Ja.
En bij Chelsea, ja, het is triest hoe hij bij Chelsea erbij zit.
Ja.
Ik denk dat hij voetballend gezien een van de beste van Chelsea is. Alleen, Tuchel staat niet heel erg bekend om het rustige, verzorgde voetbal van achteruit. En dan past het gewoon niet zo goed bij Ziyech. En dan kan het een win-win situatie worden. Want Ajax, zeg ik dat goed, gaat niet achteruit als Ziyech komt in plaats van Anthony, zou ik zeggen. En Ziyech kan wel lekker spelen. En er komt een nieuwe bondscoach bij Marokko. Dus dan kan die ook lekker in het ritme komen voor het WK. Enzovoort.
Ja.
Dus ik word daar heel enthousiast van, ja.
Precies om de redenen die jij hier heel netjes opzond, schijnt Ziyech er ook zeer voor te porren te zijn. Die heeft geloof ik wel oren naar, hè?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat hij het wil, hoor, trouwens. Maar goed.
Dat denk jij, ja.
Ja, dat denk ik.
Dat wilde ik aan je vragen, Dick.
Nou ja, hij heeft 10 jaar Eredivisie al gespeeld, volgens mij. Heerenveen, Twente, Ajax. Het is allemaal achter de rug. Hij verdient een gigantisch salaris. Ja, weet je, dit zijn niet stappen die dan voor de hand liggen. Om dan weer terug te gaan naar Ajax. En bovendien, Ajax die zal zelf zich ook eens een keer op een standpunt moeten gaan stellen van... ja, wie geven we wel de ruimte in deze selectie en wie niet? Het was natuurlijk allemaal gejammer en geweeklagen over spelers die op de bank moeten zitten. Nou ja, nu krijgt Berghuis weer een kans. En Kudus, die krijgt een invalbeurt van 20 minuten. Waarin hij gewoon laat zien dat het een hele goede voetballer is. Hey, je kan Anthony, als je die kwijtraakt, je haalt Ziyech echt terug. Ja, dan zet je weer twee andere mensen langer in de verdomhoek.
Ja, dat wel, ja. Zeker.
Dus ja, ik...
Dat is interessant wat je hier zegt. Want als je de Ajax supporters op Twitter, maar ook het algehele geluid van volgers op Twitter, die doen eigenlijk alsof het al bijna zeker is, hè? Anthony gaat, Ziyech komt terug. Ziyech schijnt daar zelf voor te porren te zijn. 1-1 is 2, dus dat gaat allemaal gebeuren. Maar dat is dus nog helemaal niet iets waar jij van uitgaat.
Nou ja, het is een geweldige voetballer, Ziyech, maar... Even in zijn hoofd kruipend van wat hij allemaal achter de rug heeft, waar hij al geweest is en welke stap hij heeft gemaakt. Nou oké, als hij dolgraag weer nog een half jaartje, misschien verhuurd of zo, of een jaartje bij Ajax wil voetballen. Oké, dat kan. Maar ja, Ajax zal zichzelf ook gewoon op een standpunt moeten gaan stellen van ja, wat willen we eigenlijk met die Kudus?
Ja.
Ik bedoel, ja, die jongen die valt geweldig in. Die kan hartstikke goed voetballen. Ja, ik ben er wel voorstander van om zo'n speler echt de ruimte te geven.
Ja.
En dus minuten. En dus basisplaatsen. En kansen.
In ieder geval lijkt het erop dat hij mocht niet naar Everton van Ajax.
Nee, dat is ook een beetje een vaag verhaal. Maar goed, nee, Ajax wil hem niet kwijt. Alleen Ajax moet hem niet kwijt willen. Omdat ze hem af en toe 10 minuten of een kwartier willen laten invallen. En dat hij dan belangrijk is. Zoals nu tegen Sparta. Ja. Want hij was ook gewoon heel belangrijk. Ja, dat vind ik zonde.
Ja. Jesse, stel Anthony gaat. 100 miljoen. Maar Ajax besluit, zoals Dick het suggereert, dat ze Kudus de ruimte gaan geven op rechts en andere. En dat ze het gaan doen met de opties die er nu zijn.
Ja.
Hoe groot is dan de jas die Ajax uittrekt als je het bijvoorbeeld over Champions League kansen hebt?
Groot.
Dan levert Ajax toch echt wel iets in? Of kunnen we daar eigenlijk heel goed uit tevoorschijn komen, ook met het materiaal dat voorhanden is?
Ik was sowieso een beetje sceptisch al over hoe Ajax het komend of dit seizoen in de Champions League zal gaan doen. Omdat je hebt toch met Mazraoui en Gravenberg en dat soort jongens, die hebben door de jaren heen wel ervaring opgedaan in de Champions League, weten wat daar gevraagd wordt. En nu kom je eigenlijk weer met een grote groep spelers waarvan een deel dat helemaal nog niet heeft opgedaan. Zoals Taylor is een hele goede voetballer en doet het ook leuk in de Eredivisie. Maar wat doet hij als hij straks tegen Real Madrid speelt? En een speler als Anthony, die heeft een bepaald niveau waarvan je... Zelfs juist in de Champions League heeft Anthony zijn beste wedstrijden gespeeld voor Ajax.
Ja.
En hij had daar zo'n hoog niveau waarvan ik niet denk dat Berghuis of Kudus dat gaat halen, bij lange na niet zelfs. Dus ik denk dat je dan gewoon nog een speler die wel het Champions League niveau heeft laat gaan. En dat is dan misschien al wel nummer 5 ongeveer die je deze transferperiode laat gaan. En ja, dan gaat het Eredivisie niveau is daar heus wel. Ook om PSV te verslaan, maar... Om Champions League dan echt hoge ogen te gooien, dat wordt steeds lastiger dan denk ik.
Je gaat toch niet zeggen dat het een tussenjaar wordt, hè, in de Champions League?
Ik wil het niet zeggen, maar het spookt wel rond in mijn hoofd.
Hij doet het een beetje in gebarentaal, luisteraar. Hey, we gaan eens even kijken naar Sparta-Ajax, want dat is eigenlijk nu een heel logisch bruggetje. Die rechterkant, waar Anthony dus niet stond, daar moest een andere keuze voor gevonden worden. En dat werd Steven Berghuis en niet in eerste instantie Kudus. Hoe pakte dat uit, Dick?
Ja, niet echt heel denderend. Ja, dat heeft ja, toch ook wel met het spel, het type spel van Berghuis te maken. Maar ook vooral met de mensen om hem heen, weet je wel. Dus daar hebben we het vorige keer in de podcast ook over gehad. Dat hij dat spelers voorin, sommigen zoals Tadić en hij heel veel baat hebben bij bewegende mensen. Berghuis is toch wel iemand die... Die een beetje de steekbal kwijt moeten kunnen. Of de combinatie aan moet gaan.
Ja,
ja dat kwam er nu echt helemaal niet uit. Dus nou, een beetje pover bleekjes was het. Ja. Optreden.
Het was heel veel kaatsen. Heel veel de bal laten vallen. Weinig initiatief naar voren. En als hij een keer een bal ervoor slingert. Wat hij normaal gesproken wel kan. Was het allemaal op kniehoogte dit keer.
Ja. Het is toch wonderlijk, hè, dat hij bij Feyenoord daar eigenlijk altijd stond. En het daar als rechtsbuiten heel goed deed.
Ja.
Eigenlijk in veel andere rollen hebben we hem daar niet gezien. Bij
nee,
Feyenoord.
Maar je moet dat ook wel weer een beetje in perspectief zien. Hè? Het is nu echt een soort twilight zone waar Ajax in zit. Weet je, die transferperiode en spelers die nu ook noodgedwongen wel of niet erin op andere posities. Spelers die ingepast moeten worden. Dat zag je ook met Blind en Bessie. Blind speelde nu voor de derde keer in 4 wedstrijden op een andere positie.
Ja.
Dus weet je, dat is ook een beetje, dat moet wel gaan groeien, hè? Dus je kan het met Berghuis aan die kant best wel kan het goed komen. Maar dan moet en met Brobbey en met Bergwijn en met Rens, de rechtsback. Ja, moeten er gewoon echt patronen in gaan komen. Weet je, daar heeft hij Berghuis echt behoefte aan.
Ja.
Anthony kan gewoon, je kan de bal geven 1-1, dan raakt hij zelf zijn actie. Die verzint zelf iets, die doet iets. Nou, dat is Berghuis natuurlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar niet op een hele goede manier kan spelen.
Alleen moet dat nog groeien. En gaan
ja, en je moet een keuze maken als club. Van wil je dat? Ga je met Berghuis?
Ja.
Ga je met Kudus? Of haal je nog een vervanger voor Anthony als die gaat?
Ja.
Of die Conceição die ze gehaald hebben voor 5 miljoen, geloof ik. Die zit er nog achter.
Je zou hem bijna vergeten.
Ja, nou ja, goed. Weet je, dus Ajax moet ook geen... Ajax moet niet een handelshuis worden, hè? Ik snap het wel dat het vervelend is dat je heel veel spelers verkoopt. En dat je er soms niet aan ontkomt. Maar er zijn ook genoeg goede spelers. En je hebt ook eigen jeugd. Ja, dan moet je wel goede keuzes maken daarin. En niet alleen maar kopen en halen en kopen en halen.
Om het kopen.
Ah, nee, dat niet. Want je wil dan, je streeft dan een bepaald niveau naar. Of na. En dat snap ik wel. Ik snap ook wel wat Jesse zegt, ook voor de Champions League. Maar je bent ook Ajax. Weet je wel, je hebt ook een bepaalde filosofie en een DNA. En dat is niet het DNA van verkopen, kopen, verkopen, kopen.
Maar dat DNA is denk ik ook, juist omdat je de lat hoog hebt gelegd met de Champions League overwintering, is dat DNA steeds moeilijker na te leven, denk ik. Omdat wat je al hebt lopen en wat uit de jeugdopleiding komt, is over het algemeen gewoon niet direct klaar voor de Champions League.
Ja,
dus je hebt gelijk. Hoor.
Dat werd van Rens toch ook gezegd?
Nee, maar
die was nu de beste speler tegen Sparta.
Ja, maar dat tegen Sparta.
Ja, tegen Sparta. Maar dat zijn toch de wedstrijden waarin je moet groeien?
Ja, tuurlijk. Ja, dus, maar je moet er ook vooruit kijken.
Wijndal is gehaald voor 10 miljoen. Salah Eddin is verhuurd. Mm-hmm. Je haalt Wijndal voor 10 miljoen, die zet je nu op de bank.
Ja.
Ja. Sommige dingen begrijp ik niet helemaal.
Nee, maar ik ben het ook met je eens hoor. Je moet het DNA ook naleven. Maar het is een beetje een weegschaal nu toch? Tussen DNA naleven en die hogere lat die je zelf hebt gelegd naleven.
Ja, klopt.
En ja.
Dat dilemma wat wij hier...
Ik hoop dat er genoeg mensen zijn in de organisatie die dat ook bewaken. En die ook met de vuist op tafel durven slaan.
Dat wil ik je vragen.
Dennis Bergkamp deed dat geweldig. Je kan heel veel afgeven op Dennis Bergkamp. En die zal ook best dingen niet goed hebben gedaan. En een eigen heimer en bla bla bla. Maar die was wel echt heel erg gestreed voor Peter Bos ook met name in die periode. Eigen jeugd, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Abdelak Nouri. Spelen, meenemen, minuten laten maken, hard voor ze zijn. Ja, weet je wel, ik proefde daar echt gewoon wel dat Johan Cruijff gevoel. Er werd hem nagegeven dat Jonk echt heel erg Cruijff was. En Bergkamp veel minder. Nou ja, ik vond dat hij zich achter de schermen met name heel hard maakte voor de manier waarop Dennis Bergkamp zelf bij Ajax was grootgebracht. Door Cruijff.
Ja.
Door echt heel veel, door hard voor ze te zijn. Voor jonge spelers, voor hem ook. Maar ook wel kansen te geven. En gewoon op te stellen. Nou, we weten allemaal hoe Bergkamp is gedebuteerd. Ja, ik hoop dat er genoeg mensen zijn binnen de organisatie bij Ajax die daar ook gewoon de nadruk op blijven leggen.
Ja, maar het is een balans zoeken. Hè? Want natuurlijk de Taliafico's en de Neressen, die wil je ook wel blijven halen. Want daar word je beter van. Het is zoeken naar een balans. Denk jij dat Ajax overweegt überhaupt om bij een verkoop van Anthony daar geen vervanger voor te halen en het te doen met wat er in huis is?
Ja, ik weet het niet wat ze gaan doen. Maar ik vind wel dat het een overweging moet zijn. Altijd.
Ja,
en natuurlijk, als jij mij vraagt, zie je echt, ja, geweldige voetballer. Natuurlijk, natuurlijk misstaat hij niet bij Ajax. Weet je, dat hebben we allemaal gezien. En het zou ook prachtig zijn. Maar ja, wat is de filosofie en het idee erachter met wat je doet?
Ja. We hebben gezien, Berghuis start in het team. Dat leverde niet al te veel spektakel op. Toen Kudus inviel daarentegen, gebeurde er iets. Hè? Is dit het moment voor Kudus eigenlijk, denk je, van nu of nooit?
Ja, wat Dick zegt ligt aan de overweging die Ajax maakt. Als Ajax de komende dagen met Ziyech aan de haal gaat, dan wordt het nooit. En als ze niet met Ziyech aan de haal gaat, dan moet het inderdaad nu worden. Dan moet hij vaker dan één wedstrijd laten zien dat hij beter is op rechtsbuiten dan Berghuis. Gisteren heeft hij dat laten zien. Of ja, niet beter is. Hij speelde gisteren beter.
Het is
te vroeg. Hij viel in als spits, hè? Want tenminste, Tadić ging naar de rechterkant, hè, toen hij erin kwam.
Ja, ja.
Ja.
Dus dat is ook een optie. Daar heeft hij ook al volgens mij ietsje eerder gespeeld in de voorbereiding. Nou, dat is natuurlijk ook wel vaag, hè? Wat Schreuder nou eigenlijk in hem ziet.
Ja. Van alles en nog wat.
Ja, zou hij ook nog een middenvelder in hem zien bijvoorbeeld? Of alleen op 10 misschien? Of...
Uit zijn interview leek alsof hij hem eigenlijk alleen maar in de voorhoede zou willen gebruiken. En wat ik dan denk is dat het te maken heeft met bepaalde discipline of tactisch vermogen wat hij op middenveld nog niet na kan leven. Waardoor het te gevaarlijk is om hem daar te zetten, stel ik me voor.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Maar ja, nu of nooit, het ligt inderdaad aan wat Ajax doet, denk ik.
Maar zijn intrinsieke, die kwaliteiten die hij heeft, hè, ja, dat is natuurlijk wel, dat wil je gewoon wel. Hij valt zo goed in.
Ja.
Zo sterk aan de bal, weet je wel, en zo goede keuzes ook maken. Weet je wel, belangrijk heeft voor Ajax om weer gewoon in het spel te komen. Er waren een stuk of 4, 5 spelers die de bal alleen maar een andere kleur gaven in die fase. Of over de lijn schoten. En hij bracht daar echt weer gewoon een beetje rust in.
Ja,
dus dat kan hij echt hartstikke goed.
Ja. Kudus die rust brengt. Hè? Ja. Zo hadden we hem toch niet gezien. Een tijd in een moeilijkere periode. Die opstelling van Ajax, als we daarnaar kijken. De opvallendste man, de meest besproken man was misschien wel Kelvin Bessie. Die natuurlijk zijn eredivisie debuut maakte. En voor het eerst echt meedeed, laten we het zo zeggen. Hoe beviel hij jou, Jesse?
Ja, wel goed eigenlijk. Hij heeft... Dus ja, het is eigenlijk een beetje aan de ene kant vond ik hem rust brengen. In de zin van goede passing, hij is snel, dus hij kan veel oplossen en zo. Aan de andere kant ziet het gesprint en het geren van hem er misschien wat minder gecontroleerd uit weer. Maar hij zei ook zelf na de wedstrijd van hij is nog een beetje zoekende naar in welke ruimtes moet ik lopen om de bal te krijgen. Waar lopen mijn medespelers, hoe willen mijn medespelers de bal? Dus het is ook moeilijk. Hij heeft, hoe lang heeft hij in het veld gestaan tijdens Johan Cruijffschouw? Hoeveel minuten waren dat?
Krak hoorde ik. Dat was ongeveer na 12 minuten.
Ja, ja, precies. Dus daar,
niet zo heel lang.
Ja. Nee, maar hij is wel mooi. Hij heeft echt de flair van een Ajax-voetballer. Weet je, de statige iemand. Weet je wel, hij moeiteloos verdedigde die ruimte, zeg maar, achter de verdediging, hè, in zijn rug.
Ja.
Super goede snelheid.
Ja, sneller dan Timber misschien nog wel.
Ja, op een gegeven moment kwam er een voorzet. Hoog voorzet. En dan zie je hoe slim hij het duel aangaat met zijn directe tegenstander, die gewoon 20 centimeter langer is.
Ja,
maar gewoon, ja, weet je, dat contact blijven houden, weet je, met zo'n speler. En dan net even gewoon dat grote lijf er tegenaan, weet je, dan kom je gewoon niet tot een fatsoenlijke kopbal als aanvaller. Ja. Dus ja, hij heeft gewoon. Ja, en hij durft basis te geven.
Ja.
Hij durft de crossbal te geven. Hij durft in te dribbelen.
Om precies te zijn, ik zag de statistieken. 101 passes, waarvan 98 correct.
Kijk.
Dat is ook een buitengewoon goede score voor zo'n verdediger die voor het eerst meedoet.
Voor het eerste potje, dat moeten we inderdaad niet vergeten.
Ja,
moet
suggereert
niet beoordelen alsof dit al zijn.
Misschien was dat wel de grootste meevaller. Hè? Dat hij voetballend in de passing zo goed voor de dag kwam eigenlijk.
Ja, ja, hij oogt als linksback tegen PSV. Lomp is iets te veel gezegd, maar iets daaronder oogde hij wel, zeg maar. Het zag er niet heel verfijnd uit als hij opkwam.
Wat ze in Groot-Brittannië een donkey noemen.
Ja, nu heeft hij toch het spel wat meer voor zich. Dus heeft hij toch wat meer overzicht. Kan hij wat rustiger die bal laten gaan. Dus
ja.
Op het eerste oog lijkt dat iets beter bij hem te passen, denk ik.
Het Kivu-gevoel, een beetje. Hè? Eerste week meteen eruit gestuurd. En dan toch laten zien wat je kunt. En zo. Dus er zit iets van een publieksfavoriet in die jongen. Dat meende ik wel te zien.
Ja, nou goed. Publieksfavoriet of niet. Weet je wel, je ziet wel dat het een speler is die Ajax wel... Ja, wat kan brengen. En dat zijn wel verstandige keuzes. Als je Martinez kwijtraakt. En ook nog eens een keer voor dat bedrag. Hè,
ja.
Oplopen tot 67 miljoen. En je trekt dan 23 uit voor zijn vervanger. Hè, die met deze kwaliteit en capaciteiten. Ja, dat vind ik wel begrijpelijke keuzes.
Een heel verantwoord.
Maar ja, je ziet nu, hij komt erin. En dan gaat Blind naar linksback. Ja, en dan valt Wijndal buiten de boot.
Ja, dat is de volgende man die we moeten bespreken. Dus die combinatie van Blind die er weer op een andere plek staat. Een weliswaar voor hem niet onbekende plek. Maar hij stond toch weer ergens anders dan vorige week. En dan valt er zomaar een aankoop van toch ook 10 miljoen buiten de boot.
Ja.
Hoe problematisch is dat? Die filevorming.
Ja, dat kan op termijn wel problematisch worden, denk ik. Ik weet natuurlijk niet precies wat ze Wijndal hebben beloofd toen ze hem hebben aangetrokken. Maar ze zullen niet tegen hem hebben gezegd, Bessie komt, hij staat centraal, Blind gaat back. En jij mag kijken waar de gaten vallen. Dat zullen ze hem niet hebben beloofd, denk ik. En ja het is moeilijk. Want het is gewoon heel gevoelig voor een Ajax-trainer om Blind zomaar eruit te halen en op de bank te gaan zetten. Want dan krijg je ook van alles over je heen, denk ik. Dus Wijndal is denk ik gewoon het makkelijkste slachtoffer voor Schreuder. Nog los van of het terecht een slachtoffer is. Ik denk dat het voor Schreuder het makkelijkst is. En ja, of het terecht is, of het terecht is, ik weet het niet. Blind vind ik niet geweldig voor de dag komen, maar Wijndal vond ik ook nog niet geweldig. Ja, het is een keuze, ja. Ik weet niet of het een terechte keuze is, maar ik denk wel de makkelijkste keuze voor Schreuder. Ja. Denk ik wel.
En tot nu toe, even los van de vraag of het de juiste keuzes zijn, maakt hij de makkelijke keuzes. Hè?
Ja, maar ik vind er iets meer nuance mag daarin. Dat Blind, toen Schreuder tegen Fortuna terugkwam op zijn hele merkwaardige opstelling. En de tweede helft gewoon zeg maar de normale opstelling. Toen was Blind echt geweldig. En tegen Groningen vond ik hem ook heel erg goed.
Ja.
1-1 tegen die Strand Larsen vaak. Nou, dat is een zeer gewilde spits, geloof ik. Hè? Die moet getransfereerd worden. Staat hij gewoon op de middenlijn 1-1 vaak te verdedigen. En heeft hij meestal de bal. Dus ik vond hem tegen Groningen ook erg sterk. Ja, en hij was nu dramatisch. Tegen Sparta.
Speelde
heel slecht. Ja, dat weet ik niet. Geen idee.
Wat vind jij zijn beste positie?
Ja, in de as.
Wel in de as.
Alleen ja, iedereen weet, en dat weet hij zelf ook, zijn kwetsbaarheden daar. Ja.
Dat is daar ook het gevaarlijkst natuurlijk. Als je daar steken laat vallen. Ja. Want gevaarlijker dan wanneer je aan de zijkant van het veld steken laat vallen natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, eigenlijk is hij, zou hij toch het beste tot zijn recht komen in een soort 3-4-3 of zo, weet je. Met Bessie en Timber en dan hij een beetje daartussenin.
Ja.
Want drie centralen. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik.
Het blijft een beetje puzzelen de komende weken, voel ik zomaar aankomen.
Ik snap ook wel dat je... Dat geldt ook voor Van Gaal als bondscoach. En dat geldt eigenlijk voor alle trainers. Je probeert toch altijd ergens een plekje te vinden voor Blind. Omdat hij iets kan, zo vaak al gezegd, wat anderen niet kunnen. En dat zag je nu ook tegen Sparta in de as van het veld. Was het natuurlijk gewoon een stuk minder. De passing, weet je wel. Alvarez tegen Groningen goed, nu weer dramatisch.
Ja.
En Bessie mag je dat misschien ook nog niet helemaal van verwachten. Timber heeft dat sowieso niet. Niet echt veel initiatieven nemen. Ja, dan mis je hem, vind ik wel, in die as van het veld. Alleen, ja.
Ja, opbouwend wel, ja, zeker.
Ja. Maar het is...
Maar wat vind jij van Wijndal op de bank dan? Is dat iets wat te houden is? Of kan je dat niet blijven doen? Want ik denk dat de makkelijkste keuze is, omdat het het makkelijkst lang te houden is.
Die pikt het langst.
Ja, dat denk ik.
Ja.
Ja, en hij heeft het ook gewoon niet zo heel erg lekker gedaan natuurlijk in zijn eerste wedstrijden. En dan kun je zeggen van, ligt het aan hem of ligt het aan een manier van spelen of geen idee. Maar je ziet wel dat Rens daarin groeit en Wijndal een beetje achter blijft.
Ja.
Dus ik denk dat Schreuder toch wel zal blijven zoeken naar een opstelling met Blind. En dat Wijndal daar nu op dit moment en misschien wel voor langer de dupe van is.
Ja.
Alhoewel Blind, dus ja, dat zeg ik, hij speelde slecht. Dus misschien zegt Schreuder wel volgende keer Wijndal daar en Blind op het bankie.
Bessie zien we als onbetwiste basiskracht.
Ja, of misschien weer Blind op het middenveld omdat Alvarez daar niet beviel deze keer. En zo blijf je een beetje rondschuiven.
Nou, ik denk dat Blind op het middenveld, dat we daar wel, dat is wel gedaan.
Dat experiment is echt gedaan.
Ja, nee. Dat
durft hij niet eens meer, nee.
Ja. Ja, het is een ander speler die dan een beetje op drift lijkt te zijn. Tadic, opmerkelijke rol. Die belandt zelfs op rechts uiteindelijk. Heeft als 10 gespeeld. Dick ziet hem het liefst op links. Dat weten we allemaal. En dat ben ik geloof ik ook wel met Dick eens. In ieder geval is hij nog niet zo dominant. Is dat nou gewoon een kwestie van nog niet zo in vorm? Of is er toch iets waardoor hij minder dominant is in dit Ajax? Gewoon dat zijn rol veranderd is?
Dat denk ik wel. Omdat heel veel natuurlijk nu gaat over Bergwijn. Maar ook direct Brobbey zoeken. Weet je wel, met zijn rug naar goal. Zo diep mogelijk aanspelen. Dus dan komt daar iets veel minder aan de bal dan aan die linkerkant. En dan zou hij, bij Brobbey aan moeten sluiten en zo. Maar ik vind hem in die kleine ruimte. Dat klinkt heel gek, want het is een hele technische speler, Tadic. Maar ik vind hem in die kleine ruimte gewoon iets minder in een vol strafschopgebied. Dan dat hij net even zo aan de buitenkant, links of rechts, net iets meer tijd heeft.
Ja.
Om om dat balletje neer te leggen. Maar ja, goed. Het is ook voor Tadić geld, net als voor Blind. Weet je, je gaat zoeken naar een manier om hem op te stellen. En misschien komt de trainer op een gegeven moment wel tot de conclusie dat die plek er dan niet is. Vanwege de manier van spelen en de concurrentie.
Het moment gaat ooit komen natuurlijk. Of dat nu is, dat is de vraag. Maar het gaat ooit komen natuurlijk. Ja,
ja. Ja, en ik vind zolang hij die cijfers kan overleggen van de afgelopen jaren. Maar ook zijn rol in het veld, het aanvoeren en achter de schermen en zo. Weet je, het is ook niet iemand die zomaar even...
Nee.
Hey, je kan hem echt wel een keer wisselen. Dat prima. En ook ja, een keertje een wedstrijdje rust gunnen. Maar ik snap wel dat een trainer nog altijd zoekt naar een manier om hem in dat elftal te krijgen.
Ja, zeker.
Ja.
Het is toch een beetje het Tadić tijdperk geweest de afgelopen jaren. Sinds hij en Blind kwamen is er een bepaald niveau, een bepaalde lijn ingezet. En dan ga je hem niet zomaar afdanken en ga maar op de bank zitten. Bedankt voor je bewezen dienst en we gaan verder.
Ja, misschien kunnen we dat wel onderhand als een bijna officieel Brani standpunt. Wij snappen het wel, mensen, dat Schreuder nog zijn best doet om die twee in het team te houden. Want daar zijn hun exceptionele kwaliteiten toch.
Ja, en hij moet Bobby ook overeind houden, Tadić.
Ja.
Want je zag het gisteren. Hij krijgt dan nu eindelijk een grote kans. En dan zie je, ja, dat zeg ik hoor, van iets buitenaf, dat hij hem dan mist. Omdat het gewoon veel te lang heeft geduurd.
Ja.
Voordat hij echt een grote kans krijgt. Hij is toch heel erg in dienst aan het spelen van de anderen.
Wat een waanzinnig mooie aanval was dat trouwens. Ja. Echt prachtig voetbal.
Ja.
Ja.
En ik denk dat Tadić wel begrijpt en voelt dat Bobby ook zijn goals nodig heeft. Hè? Dus die moet op een gegeven moment ook wel, die moet ook wel geholpen worden. In woord en gebaar.
Ja.
En,
Bergwijn vangt hem een beetje de vliegen af momenteel.
Ja, maar ja, die is gewoon zo geweldig in vorm.
Ja.
En die doet alles wat hij doet in het veld is bijna goed. Dus elke aanname, elke manier van wegdraaien, schoten, die vliegen er allemaal in.
Sterk ook, hè? Fysiek sterk.
Berensterk.
Ja, aan fysieke power geen gebrek voor in bij Ajax.
Echt niet, nee.
Nee. Hey, er doet zich een uitzonderlijke situatie voor. Namelijk het tamelijk unieke situatie dat ik dit weekend niet de hele wedstrijd van Ajax heb gekeken. Ik liep op het Lowlands Festival rond, dames en heren. Daar was ik razende verslaggever namens de Volkskrant. Ik heb het met een samenvatting moeten doen, uitgebreide samenvatting. Daar zag ik best wat mooie aanvallen en goed uitgespeelde kansen in voor Ajax. Dat je denkt, nou ja, dit had wel een nulletje of drie mogen zijn eigenlijk. Maar ik lees overal dat het heel slecht was. En jullie moeten me maar eens vertellen hoe slecht het nou echt was. Dick, hoe slecht was Ajax?
Nou, het laatste half uur was slecht. Maar ik vind wel, ik vond wel dat het klopte.
Het stond goed.
Nou ja, weet je, ze komen gewoon niet in de problemen.
Nee, klopt.
Snap je? Dus net over die rol van Bessie, maar ook Rens, Timber, weet je wel, dat kan nog beter. Maar ze komen niet, geen countergevaar. Ze hadden echt wel de controle over de wedstrijd.
Ja.
En dat was het laatste half uur, 20 minuten, viel dat helemaal weg, omdat ze echt fouten aan de bal gingen maken. Ja, dan ben je natuurlijk gewoon echt heel erg kwetsbaar. Pas Veer weer even aan het werk gezien. Was ook wel goed. Die kan het nog.
Ja.
Ja. Maar als je dan zeg maar even afgaat op het eerste uur. Denk ik van ja, er zit wel meer, meer stabiliteit in of zo. Weet je? Ja. Het is niet zo dat je denkt van tegenstander komt eruit. Oh god, nou dan lopen ze er weer even dwars doorheen.
Ja,
nou,
grote winst was de nul in die zin. Voor het eerst.
Ja, en gewoon, maar ook gewoon weinig weggeven.
Ja.
Schreuder zei het ook na de wedstrijd. Hè. Hij gaf ook toe van, het was niet geweldig, maar we hebben wel gewoon gecontroleerd en we zijn niet in de problemen geweest. Eigenlijk wat Dick zegt.
Ja. Alleen die schoten waar Pasveer even op moest.
Ja waarvan Schreuder zei dat de eerste gevaarlijker leek dan het was. Ik heb niet het camera-standpunt gezien hoe ver die in de hoek ging, maar die tweede vond knap gepakt van Pasveer. Die ging wel echt de hoek in van die linksback was het denk ik van Sparta.
Ja.
Ja, maar Ajax heeft in principe inderdaad gewoon controle gehad. En nu, omdat het 0-1 is, hoor je heel veel mensen erover van het was matig, het was saai, het was slecht. Maar wat nou als er twee extra in waren geschoten? Als het 0-3 was geworden, wat gewoon makkelijk had gekund met het spelbeeld, dan had je...
Ajax wint niet zo dik van Sparta de laatste jaren. Het is vaak 0-1, hè?
Dan had je heel veel mensen die nu zeggen dat het niet zo goed was, hadden dat bij 0-3 waarschijnlijk niet gezegd. Denk ik.
Ja, Ja,
ja, en als je die actie van Brobbey ziet, waar hij aan zijn shirt getrokken wordt.
Ja.
De bal van Rens op de paal. Dat was een goede uitgespeelde kans. Ja. Die, in het begin van de tweede helft natuurlijk die prachtige aanval. Okay. Ja, dat zijn al vier grote kansen. Nog even los van de schoten en de,
ja.
en de voorzetten en zo. Die gevaarlijk hadden kunnen zijn. Weet je wel, ja, dan is dat allemaal wel oké.
Okay. Tuurlijk, het was bij Vlagen heus wel een periodetje saai. Maar ja, om het dan gelijk slecht te noemen, dat is weer een trap verder.
Ja. Ja, deed Schreuder ook.
Ja, goed, de spelers hunkeren ook gewoon naar het einde van die transferperiode en het begin van de Champions League. Weet je wel, dat merk je nu. De voorbereiding is geweest en het ziet er allemaal. Iedereen is fit, hè? Er vallen geen spelers meer uit met kramp. Die fase hebben we nu ook gehad.
Ja.
Dus dat begint heel langzaam. Begint iedereen gewoon wel naar zijn goede vorm en fitheid te komen. Ja, dan wil je op een gegeven moment ook, dan moet het echt gaan beginnen. Weet je, dan weg met die transferperiode. Dit zijn de spelers, die zitten nog, die is weg. En dan gaat het zich een beetje schikken. En dan moet die Champions League, krijgt de loting donderdag.
Ja.
Bruggetje.
Ja.
Bruggetje.
Ja, een bruggetje naar iets waar we niet zo heel veel over kunnen zeggen. Maar het is waar, donderdag 25 augustus.
En Jesse wilde graag iets zeggen over alle mogelijke tegenstanders van Ajax in de Champions League.
Ik pak de aantekeningen even.
Om 6 uur gaat de loting daar plaatsvinden met Ajax in pot 1. De kampioenenpot, zoals dat heet eigenlijk. Waardoor een aantal van de absolute Europese topclubs naar pot 2 zakken. Dus die kun je alsnog tegenkomen. Nou goed, dat zien we allemaal donderdag wel. Er is meer te bespreken dat misschien iets acuter is. We hebben Per Schuurs zien vertrekken naar Torino.
Yep.
Dat is allemaal officieel gemaakt. Een uitstekende transfersom. Toch weer door Ajax afgedwongen voor iemand die eigenlijk geen basisplaats had. Forse winst gemaakt op die jongen met zo'n 10 miljoen euro voor iemand die voor 2 à 3 gehaald is, geloof ik. En daar is iemand voor in de plaats gekomen die Kaplan heet.
Yes, sir.
Ik weet helemaal niks van die man. Weten jullie iets van die man?
Niet heel veel. Ik heb van de week had ik contact gehad met Murat Yildirim. Die vroeger in de Ajax-opleiding zat.
Ja.
Die voetbalt nu in Turkije. Die is eigenaar van een club op het derde niveau. Hij wist ook niet heel veel over te vertellen. Maar het schijnt dat hij aardig mee kan voetballen nog. Dat het niet echt alleen een pure verdediger is. Een hele vastberaden, temperamentvolle jongen, zeg maar. Hij heeft me ook verteld van zoiets Suarez-achtig, zoals toen met Uruguay Ghana, dat hij op de doellijn hands maakt om Uruguay te helpen. Zoiets zou Kaplan ook zo doen. Het is een hele temperamentvolle, emotionele jongen volgens mij, die heel veel passie en fysiek aan de dag kan leggen.
Ja. Onderhand begint zich zo'n soort hele schaduwverdediging van aankopen te vormen. Want we hebben natuurlijk Sanchez, Kaplan, Wijndal, die op dit moment gewoon niet in die ploeg staan.
Bessie?
Die staat er wel.
En hij is linksbenig, Kaplan. Hij speelt wel volgens mij vrij geregeld rechtscentraal. Maar dat is toch wel opvallend. Want er zijn niet veel trainers die dat willen. Met een linksbenige centrale verdediger aan de rechterkant spelen. Dus ik ben heel benieuwd. En datzelfde geldt voor die Sanchez. Daar hebben we natuurlijk heel weinig, eigenlijk nog niks van gezien.
Een knuffel met Alvarez hebben we gezien, veel meer eigenlijk nog niet.
Nee.
24 jaar is die Sanchez, hè? Dus het is geen jong talent. Ja, ik ben benieuwd.
Ja.
Ja, die Kaplan ook. Ik ben ook benieuwd. Het kan natuurlijk wel dat je met je verkeerde benen aan de andere kant speelt, zeg maar. Dat Virgil van Dijk doet dat ook bij Liverpool en bij Nederland.
Ja.
Maar het is inderdaad niet heel gebruikelijk.
Beetje omturnen naar een linkercentrale, zodat hij een duo met Timber kan vormen. Dat is ook nog iets wat tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
En dan heb je weer iemand bij Bessie Blind Wijnland. Die
zitten Blind en Wijnland met z'n tweeën op de bank.
Ja, voor zover ik weet mogen er nog steeds maar 11 mensen in zo'n ploeg staan. Het is druk. En dan is er nog een aankoop. Een uitstekende speler genaamd Maurits Hendricks, Dick Sintony.
Ja, ik heb gezocht naar beelden op YouTube van hem. Maar ik kan helemaal niks vinden van deze speler.
Ja, kopsterk.
Spelmaker ook.
Rechtsbenig.
Ja.
Maar even serieus jongens. Een meneer uit het hockey. Wat weten we daar nou weer van?
Ik weet er helemaal niks van. Ik heb alleen iets gelezen over een loser vlucht. Dat hij ooit De verliezende mens op de Olympische Spelen was dat?
Ja, die moesten meteen dat Olympisch dorp uit. Want die zouden negativiteit uitstralen naar de atleten die nog in actie moesten komen. Daar had hij een vlucht zeg maar voor terug geregeld. En die werd al snel gedoopt tot de loservlucht.
Ja. Ja. Topsportmentaliteit noemen we dat, Dick. Dat is dat past bij Ajax.
Dat is niet zo handig allemaal.
Nee, dat is...
Ja, ik weet het niet. Ja, het is, kan dat, weet je wel. Een andere sport in het voetbal. Ja, tuurlijk kan dat. Robert Eenhoorn, honkbal, AZ. Toon Gerbrands, volleybal. AZ, PSV. Het kan wel, maar ja, het is wel... Ik vind wel dat voetbal heeft toch een hele andere dynamiek.
Ja.
En ja, je moet toch wel, waar we het in het begin van deze uitzending ook over hadden, weet je wel, dat er mensen binnen Ajax die weten hoe die club in elkaar steekt, die weten waar Ajax voor staat, ook met hun vuist op tafel kunnen slaan van nee, maar dit moeten we niet doen. We moeten juist de jeugd hier een kans geven. Of we moeten die beslissing of deze aankoop wel of niet doen. En dan ook...
We zijn wel Ajax.
Je moet wel weten, weet je wel, hoe is het voetbal, maar ook hoe steekt de club in elkaar.
Ja.
En dat, dat weet Maurits Hendricks niet. Dat kan ik wel zeggen, dat hij dat gewoon niet weet.
Nee.
Dat wil niet zeggen dat het geen goede bestuurder is of kan zijn.
Precies.
Dus hij kan misschien best wel een rol hebben, maar wel...
Buiten het voetbalgebied gewoon.
Organisatorisch, operationeel, noem het allemaal maar. Geef het een naam.
Ja.
Er werd al gesproken over dat hij een rechterhand voor Van der Sar zou moeten zijn. Wat zegt dat?
Nou ja, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Kijk, Van der Sar is ook heel veel in het buitenland. Want hij schuift bij al die overleggen aangaande technische gedeelte van de club. Dat heeft hij op zijn bordje liggen.
Ja.
Dus hij bemoeit zich veel meer met de techniek. Achter de schermen, hè? Dus niet echt het veld, eerste elftal, maar gewoon, ja, wat zijn nou belangrijke dingen voor Ajax? Waar staat de club Europees? Hoe zit de Champions League in elkaar? Hoe worden de gelden verdeeld? Waar moet de opleiding staan? Hoe overleg je met andere clubs? Daar speelt hij een grote rol in. Maar ja, dan moeten op de basis natuurlijk ook nog steeds beslissingen worden genomen over de aanleg van een kunstgrasveld of een natuurgrasveld op de toekomst.
Ja. Ja.
Daar kun je nog wel een extra kracht voor gebruiken, denk ik. Zo groot Ajax aan het worden is.
Ja, zolang die maar niet al te veel met die technische zaken.
Ja, Overmars is natuurlijk weg, weet je, dat is de technisch directeur. Ja. En dat was echt een voetbalman. Nou ja, Gerry Hamstra is meer van de papieren en de cijfers, denk ik. De overleg met de scouting. En ik denk dat Van der Sar gewoon een deel van het pakket van Overmars heeft overgenomen.
Ja. Ja, we gaan kijken hoe zich dat allemaal uitkristalliseert de komende tijd met Maurits Hendricks in de organisatie van Ajax. Nou, we gaan afronden hier in Studio De Smet. Ik ga jullie danken voor jullie komst. Dankjewel Jesse dat je er was. Tot de volgende keer. Dick, dank je voor je komst. Tot volgende week. We gaan nu eigenlijk echt beginnen met het seizoen van Ajax. Donderdag om 6 uur, 25 augustus, is de Champions League loting. Dan weten we met welke tegenstanders Ajax zich dit najaar gaat bezighouden. En daarna komt ook de eerste echte stevige test in de Eredivisie. Namelijk zondag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. We gaan een tandje bijschakelen, mensen. En we gaan het volgen in Brani. Tot volgende week.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.